Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Albert Heijn draait de duimschroeven aan bij de leveranciers. Als er minder wordt geleverd dan was afgesproken, volgt een stevige boete. De Europese Unie heeft voor het eerst sancties ingesteld via de Magnitsky-wet. 4 Russen worden aangepakt omdat zij meewerken aan het opsluiten van oppositieleider Navalny. En ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, doen dat vaak niet. Omdat ze er te veel geld voor verwachten, zodat de deal uiteindelijk niet rondkomt. Of juist te weinig, zodat ze niet eens aan de verkoop beginnen, terwijl dat best zou kunnen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 23 februari. Hallo Vasco van der Boon van het Financiële Dagblad.
Hoi Mark van BNR.
Oh, ik hoor dat er net nog een mailtje binnenkomt. Klopt dat? Of een ander berichtje?
Ja, excuus.
Nou, ik denk dat iedereen dit uit zijn Zoom-vergaderingen herkent in heel Nederland. Dus ja. Ze zijn vast heel vergevingsgezind. We gaan het hebben over de Albert Heijn. En Albert Heijn heeft last van leveranciers die niet zoveel leveren als ze beloofd hadden. En daar hebben ze iets op verzonnen. Mag ik het zo samenvatten?
Ja, Albert Heijn is strenger geworden tegenover zijn leveranciers. Door schade en schande wijs geworden. In de coronapandemie hebben ze gemerkt dat sommige bestellingen niet aankwamen of niet volledig aankwamen. En dat leveranciers kennelijk andere winkelketens wel bevoorraden. En Albert Heijn heeft nu de leveringsvoorwaarden aangescherpt. Ieder jaar kijken ze naar de leveringsvoorwaarden. En nu hebben ze in de leveringsvoorwaarden een coronaclausule opgenomen. Dat je als leverancier niet meer kan beroepen op overmacht. Doordat er toevallig een pandemie tussendoor kwam. En dat je daardoor de order niet helemaal hebt kunnen vervullen.
Maar als er nou één vorm van overmacht is, dan is dat toch wel een pandemie, zou je denken?
Ja, zou je denken. Maar Albert Heijn redeneert nu zo van, dan kan je als leverancier, moet je daar onderhand wel op bedacht zijn dat er een pandemie kan uitbreken.
En daar zitten wel redelijk strenge voorwaarden in, dat zei je al. Want wat lees ik? 80% van het orderbedrag krijg je als boete als je niet levert?
Zelfs als je al 1% van je order niet weet te leveren als leverancier, dan kan Albert Heijn je een boete tot 80% van de waarde van de order opleggen. Dat is stevig.
Ik zou mijn leveringscontract met Albert Heijn vandaag opzeggen. Dit is veel te risicovol.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een probleem, want Albert Heijn is wel de grootste supermarkt van Nederland.
Ja, dat is waar.
Dan ben je als leverancier je grootste klant kwijt. Het is Albert Heijn gebruikt die zijn marktmacht, zou je kunnen zeggen.
Dat ligt altijd een beetje gevoelig. Mag dat? Zijn er voldoende winkelketens naast elkaar dat Albert Heijn dit gewoon straffeloos kan doen?
De supermarkten zijn in een felle concurrentiestrijd verwikkeld. Hè? Dus er is nog steeds keuze als consument waar je levensmiddelen gaat kopen, bij welke supermarkt. Kijk, bijvoorbeeld de boerenkoepel LTO Nederland, die klaagt al jaren dat boeren en tuinders in een ongelijke machtspositie zitten op de markt ten opzichte van de grote winkelketens. Je hebt een handvol winkelketens en je hebt tienduizenden boeren. Eén boer die kan in zijn eentje geen vuist maken tegenover een winkelketen. En die klacht is ook doorgedrongen tot in Brussel. En we hebben net nog een wetsvoorstel tegen oneerlijke handelspraktijken aangenomen in de Tweede Kamer. LTO die reageerde op die coronaboete die Albert Heijn's leveranciers in het vooruitzicht stelt. Met de associatie dat lijkt wel van toepassing voor die wet oneerlijke handelspraktijken. Misbruik van marktmacht.
Gaat dit ook specifiek over landbouwproducten? Of gaat het over gewoon alles wat in de winkel ligt? Hagelslag tot en met schoonmaakmiddelen?
Nou ja, we hebben in de coronapandemie een paar keer lege schappen gezien. Hè? Dat komt in ieder geval deels door het hamsteren. We hebben een paar hamstergolven gehad. Maar ja, het heeft wel een tijd geduurd voordat volle winkelschappen met wc-papier waren en pasta en schoonmaakmiddelen.
Ja.
Kennelijk denkt Albert Heijn dat een deel van die tekorten ook veroorzaakt zijn doordat leveranciers hun verplichtingen niet nakomen.
En dat ze wel aan anderen leveren kennelijk, want dat maakt het natuurlijk
dat
ook wel
gezegd,
moeilijk.
Dat wordt gezegd, ja.
Heb je daar iets van kunnen achterhalen?
Ik weet natuurlijk niet wat de oorzaak is voor waarom sommige producten niet in een winkelschap liggen. Wat ik wel zie is dat die leveringsvoorwaarden, dat Albert Heijn die heeft aangescherpt. En dat ze dus zo'n excuus van er was een pandemie en daardoor kan ik mijn order niet nakomen. Dat Albert Heijn dat niet meer accepteert.
Doen andere supermarkten dit ook?
De leveringsvoorwaarden zijn goed bewaakt geheim. En het is dus ook heel bijzonder dat een boze leverancier zo'n contract aan het Financieel Dagblad heeft toegespeeld. Ik zou dolgraag willen weten wat andere supermarkten, hoe die hiermee omgaan. Wat de leveringsvoorwaarden van andere supermarkten zijn. Als er luisteraars zijn die nog zo'n contractje hebben liggen en dat aan het FD willen toespelen. Be my guest. Maar ik weet dat dus niet. Ik weet wel dat de brancheorganisatie van levensmiddelenfabrikanten, dat die zegt dat hun leden hun zorgen hebben geuit over deze aangescherpte leveringsvoorwaarden van Albert Heijn. En ik weet ook dat advocaten die ik heb gesproken, dat die zeggen dat dit wel erg extreem lijkt wat Albert Heijn hier doet. En dat je in een soort goed overleg met leverancier, redelijkheid en billijkheid, dat je het ook anders aan zou kunnen pakken als grootste supermarkt van Nederland. Nou ja.
Ik neem aan dat je Albert Heijn om commentaar gevraagd hebt.
Tuurlijk,
en die gaan hier natuurlijk niks over zeggen, want geheim.
Ze waren heel kort in een formele reactie. Daaromheen is er nog wel wat heen en weer gebeld. Maar goed, in een korte formele reactie is van dit is normaal dat je als supermarkt garanties probeert te krijgen dat de spullen die je besteld hebt ook daadwerkelijk geleverd worden. Normaalste zaak van de wereld. Niks aan de hand. Ze laten wel doorschemeren dat ze er inderdaad strenger zijn geworden.
Okay, ze bevestigen het niet echt, maar jij hoort daar tussen de regels wel
dat
door dat het wel klopt.
Dat contract wat we hadden, dat heb ik ook op de site gezet van het Financieel Dagblad. Dat kan je moeilijk zeggen als Albert Heijn dat het niet waar is. Het staat gewoon op Albert Heijn briefpapier en dat is gewoon
Gaat dit nog gevolgen hebben? Ik moet plotseling denken aan lang geleden toen er met Coca-Cola ruzie was. En Coca-Cola zei, dan leveren we toch geen cola aan jullie. Ik bedoel, kan dat met dit soort dingen gaan gebeuren?
Ja, dat is een goede vergelijking die je trekt. Je hebt ook nog zoiets gehad met Pijnenburg. Hè? Dat Pijnenburg de leveringsvoorwaarden van Albert Heijn op een gegeven moment niet meer pikte. En dat er toen een tijdje geen Pijnenburg koek meer in Albert Heijn verkrijgbaar was. Daar lijkt het wel een beetje op. En er zijn dus duidelijk leveranciers die hier zeer gepikeerd over zijn.
En ook wel grote bedrijven, toch? Het gaat over Unilevers en zo. Dus dat zijn ook machtige bedrijven.
Ja, maar niet alle leveranciers aan Albert Heijn zijn dat soort grote bedrijven. En er zijn natuurlijk ook kleinere leveranciers. Ja, en die zullen toch weer moeilijk vinden, denk ik, om ruzie te zoeken met Albert Heijn. En er zijn dus ook leveranciers die met het FD alleen op voorwaarden van anonimiteit willen communiceren hierover. Omdat ze bang zijn voor repercussies. Dat Albert Heijn zegt van bij jou koop ik geen spullen meer als jij met de pers praat. Ja.
Nou, dat zegt ook wel iets over de verhoudingen. Maar dat kan in ieder geval. Als je jou anoniem wil spreken, dat kan gewoon.
Ja, tuurlijk.
Wat is je e-mailadres ook weer, Vasco?
Boon, Bernard Dubbel Otto Nico @fd.nl.
Kunnen de mensen daar met hun geheime tips naartoe. Dan kunnen ze nog langs mij heen. Maar je mag ook mailen naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Vasco van der Boon, dankjewel.
Jo, graag gedaan.
Hallo, Ria Katz van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen.
In Brussel zit je. We gaan het ook zo hebben over Europese sancties tegen de Russen. In verband met Navalny, die gisteren zijn afgekondigd. Maar eerst even, want heel Nederland is natuurlijk vandaag bezig met de vraag. Mogen straks de scholen open? Gaan de kappers open? Dat was gisteren helemaal zeker. Maar vanmorgen hoor ik dat dat allemaal nog ineens weer ter discussie staat. Hoe is dat in België op het ogenblik eigenlijk?
Nou, het gaat hier eigenlijk naar omstandigheden best goed. De scholen zijn eigenlijk helemaal niet dicht geweest. Alleen is er een langere herfstvakantie geweest. Begin november is er altijd een allerziele, allerheilige vakantie. En die was normaal 1 week, die was 2 weken om de cijfers wat te verbeteren. Maar los daarvan zijn ze eigenlijk niet meer dicht geweest. Dus ja, en de kinderen mogen ook hier 1 sport beoefenen. Of 1 naar de muziekschool, 1 hobby beoefenen, moet ik eigenlijk zeggen. De winkels zijn eigenlijk al voor kerst opengegaan. Dus de niet-essentiële winkels. En dat is sindsdien ook open gebleven. En de kappers zijn sinds vorige week. 1,5 week geleden zijn die open gegaan en ik ben inmiddels ook al geweest.
Ik wou het meteen vragen.
Veel jaloerse reacties van Nederland. Van, oh nee, jij wel.
En het was waarschijnlijk nog lastig om tussen te komen ook.
Nee, helemaal niet.
Nee? Oh, dat viel mee?
Nee, ik kon de volgende dag gelijk terecht toen ik ging bellen. Dus dat was eigenlijk prima.
Oh, ik hoorde hier in Nederland een kapper of iemand van de branchevereniging zeggen dat kappers toch wel bijna een eerste levensbehoefte zijn. Toen dacht ik, ja, dan zullen mensen waarschijnlijk ook wel in de rij staan. Maar dat viel mee.
Nou, er gaan wel heel veel geruchten dat heel veel kappers hier illegaal hebben geknipt. En dat de noodzaak dus minder hoog was. Ik weet niet of het waar is, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik wel een aantal mensen ken die de afgelopen tijd toch naar een kapper zijn geweest. Of tenminste bij iemand thuis zijn geweest. Dus ja, wie weet heeft dat er ook mee te maken. Maar ik ben braaf geweest en ik kon gelijk terecht.
En de avondklok, die hebben jullie wel ook nog, maar die is wat minder heftig dan bij ons, geloof ik, hè?
Die is hier in Brussel, is die 10 uur. En in Wallonië is die ook 10 uur. En om het lekker makkelijk te maken, in Vlaanderen is die 12 uur. En mensen die de België een beetje kennen, die weten dat Brussel de facto in Vlaanderen ligt. Dus je bent vrij snel vanuit Brussel in Vlaanderen. Dus ja, ik ging dit weekend bij een vriendin eten, die woont in Vlaanderen. Ik had dus 12 uur mogen vertrekken, maar ik moest 10 uur thuis zijn. Dus nou ja, was toch even
toch om 9:30 weg inderdaad. Ja,
ja, precies. Ja.
En is het dan nog druk op straat? Houden Belgen zich een beetje aan die avondklok?
Ik dacht dus dat ik als enige nog aan het reizen zou zijn om op tijd thuis te komen. Dat was dus helemaal niet waar. Er waren ongelooflijk veel mensen aan het lopen. Die waren ongetwijfeld allemaal op weg om snel nog semi op tijd thuis te zijn. Vermoed ik. Maar volgens mij is het daarna, vanaf 10:55, is het wel een stuk stiller.
Laten wij naar Europa gaan en onze strijd tegen Rusland. Het is wel een soort strijd aan het worden, hè? Tegen de Russische behandeling van Navalny.
Ja, zeker.
Er is nu voor het eerst de Magnitsky-wet ingezet. Wat was dat ook alweer?
Dat is in december besloten door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, dat ook Europa zo'n Magnitsky-act moet krijgen, Magnitsky-wet. Dat komt overwaaien uit de Verenigde Staten. En het is een wet waardoor je sancties kunt opleggen aan individuele mensenrechten schenders. Normaal gesproken is het zo dat als je sancties oplegt, dan moet je eerst een heel land onder het sanctieregime plaatsen. Dus ik noem maar wat, er waren al sancties tegen Rusland vanwege de bezetting van de Krim. Maar je moet dus eerst Rusland onder dat sanctieregime plaatsen. En dan kun je vervolgens mensen individueel aanwijzen van, goh, die waren wel heel erg bij betrokken. Dat zijn de banktegoeden die wij gaan bevriezen. Of die mensen laten we niet meer toe tot de Europese Unie. Maar nu kun je dus ook wereldwijd mensenrechten schenders individueel op die lijst plaatsen, zonder dat je gelijk dat hele land zwart maakt.
En, dus dat maakt het makkelijker om in te grijpen om sancties in te stellen als wij vinden dat een land zich misdraagt.
Klopt, dat is in elk geval altijd de hoop geweest. Dan kun je dus, heb je dus minder discussie van, ja, wat heeft dat land nou eigenlijk gedaan, omdat Pietje of Jantje daar nou toevallig woont. Ja. Dus dat zou het makkelijker moeten zijn en dan moet het ook sneller gaan. Dat is in Europa een hoop gedoe om snel sancties af te kondigen. Het is altijd wel een land dat dan zegt, ja, maar wij hebben een goede band met Rusland of met Turkije, dus voor ons hoeft dat niet meteen. Nou ja, goed. Dus nu kan het dus gerichter en de hoop is dus sneller. En gisteren is voor de eerste keer onder deze wetgeving een nieuw sanctieregime op dus basis van mensenrechten afgekondigd.
En dat is dan ook best snel gegaan, want het is nu tweede helft februari. Die wet is in december aangenomen. Dus daar hebben we niet heel lang over kunnen vergaderen.
Dat is voor Europese begrippen pijlsnel. Ja, vorige keer was het nog, vorige maand was het nog heel moeilijk om sancties af te kondigen vanwege Navalny. Want Hongarije lag toen nog dwars. Hongarije heeft een betere band met Rusland dan veel andere landen. Zeker dan met veel andere Oost-Europese landen. Polen en de Baltische Staten hebben echt wel iets van, wij zijn klaar met die lui, hard ingrijpen wat ons betreft. Maar Hongarije... En ook trouwens van oudsher, maar dit keer niet, Italië, Griekenland en Cyprus hebben ook zoiets van, niet te hard tegen Rusland. Hè. Er zijn wel gelijkenissen tussen de Grieken en de Russen. De orthodoxie natuurlijk. En er zitten heel veel Russen op de Griekse eilanden en op Cyprus hebben ze daar banktegoeden. Dus die zijn altijd wat voorzichtiger. Maar het is gisteren toch verrassend pijlsnel gerukt. Ik moet wel zeggen, het is... niet heel uitgebreid, dat is dan ook meteen de kritiek van tegenstanders. Er zijn slechts 4 personen op. Minister Blok zei, ik ben eigenlijk wel hartstikke tevreden, want we hebben tenminste wat kunnen regelen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen zoals Guy Verhofstadt, ook een liberaal, alleen dan een beetje van het meer linksere liberalisme. Die dan zeggen, dit is toch weer slappe hap, et cetera. Dus...
Ja, maar het gaat over Navalny, de oppositieleider in Rusland. Dat was oppositieleider is een moeilijk woord, want... Hij zit niet eens in het parlement, hè? Dus dat is in Rusland altijd een ingewikkeld begrip. Maar in ieder geval iemand die openlijk de strijd aangaat met president Poetin. Die ook vastzit op het ogenblik. En dat voelt allemaal helemaal niet goed. Vooral omdat de man natuurlijk helemaal vergiftigd naar Duitsland gekomen is. Hier opgelapt is. En toen zei hij, dan gaan we nu maar weer terug naar Rusland. Dus daar willen we iets mee. We vinden mensenrechten schendingen. En nnu zijn er als sanctie 4 mensen... Weet je eigenlijk welke 4 mensen op die lijst gezet?
Nee, de namen zijn nog niet bekend. We weten wel in wat voor richting we deze mensen moeten zoeken. Het zijn waarschijnlijk de directeur van de Russische gevangenissen. Vanwege natuurlijk, Navalny zit vast. Er zit waarschijnlijk ook een soort van officier van justitie, of zoals wij dat zouden zeggen, op.
Een aanklager of zo, ja.
Precies. Dus het zijn echt 4 mensen die betrokken zijn bij de... arrestatie, de berechting en de vervolging van Navalny. Dus echt vanuit het juridische systeem, zeg maar.
Dit klinkt toch een beetje als de werkvloer. Dit is nog heel ver weg van meneer Poetin zelf.
Klopt, dat is dus ook meteen de tweede kritiek.
Dat is de kritiek, ja.
Je voelt hem al. Bijvoorbeeld de Baltische Staten, die hebben dus ook gezegd... waarom in godsnaam niet wat oligarchen? Dat zijn dus de hele stinkend rijke mensen rond Poetin... die hem in het zadel houden. Alleen dat ligt dan moeilijker, omdat deze mensen volgens tegenstanders daarvan, bijvoorbeeld Duitsland zat wat op dat spoor als middenmotor, die zijn niet direct betrokken bij de vervolging en arrestatie van Navalny. Niet al te direct, tenminste. Je zou kunnen zeggen van, achter de schermen zullen zij misschien wel aan de touwtjes trekken, want inderdaad, Navalny is een enorme criticus van Poetin en zijn vriendjes.
Ja.
Maar dat durfden ze toch niet aan. En je moet toch een compromis bereiken. Hè? We hadden het er al over. Het is heel snel gegaan. Als ze waarschijnlijk nog heel veel oligarchen op die lijst hadden gezet, was het, vermoed ik, niet gelukt.
Het is misschien ook wel effectief. Als je gewoon als rechter of als gevangenisdirecteur ineens niet meer naar Europa kan, een buitenlandse vakantie heel moeilijk wordt. Of ik hoor ook dat ze hun kinderen bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië graag op school brengen. Dat is natuurlijk nu niet de Europese Unie, maar... Dat soort dingen wordt wel lastiger ineens. Misschien dat je dan ook wel denkt, is het me dat waard dat ik die man vasthoud als ik dan mijn dochter of mijn zoon geen goede opleiding kan geven?
Dat klopt, dat zei ook een EU-bron hier in de wandelgangen. Die zei, sancties werken wel degelijk. Wij hebben sterke aanwijzingen. Sterker nog, ze was ervan overtuigd dat er al eerder een rechter was aangezocht om Navalny te berechten. En dat die voor deze... eer tussen aanhalingstekens heeft bedankt, dat de rechter die hem dus uiteindelijk heeft veroordeeld tot die bijna 3 jaar strafkamp, dat niet de eerste was en dat het dus wel degelijk mensen hebben gezegd van oké, daar heb ik geen zin in. En over Groot-Brittannië gesproken, Groot-Brittannië heeft al een Magnitsky Act, ook naar aanleiding van het Amerikaanse voorbeeld, net als Canada. En die hebben dus ook al acties ondernomen tegen mensen die bij deze acties betrokken zijn.
Ja, maar ze hebben dus inderdaad net zo lang gezocht naar een rechter tot ze er eentje konden vinden die het allemaal wel wilde doen.
Ja, en die misschien ook geen Europese bank te goede had, hè? Je weet het niet.
Nou ja, en misschien ook die daar extra voor beloond wordt. Je maakt natuurlijk de kliek wel hechter daarmee ook. Dat is de keerzijde waarschijnlijk.
Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Het is allemaal koffiedik kijken natuurlijk. Want
Kremlin-watcher heette dat vroeger.
Aan de andere kant zeggen van, goh, moet je als Europese Unie de mogelijkheid openlaten om ook rechters, et cetera, op zo'n lijst te plaatsen. Want ja, dan bemoei je eigenlijk met het rechtssysteem in een ander land. En dat is toch wel iets wat landen mogen regelen. Ook al zullen wij vanuit onze normen en waarden denken, ja, rechtssysteem, dat noemen wij geen rechtssysteem daar.
Ja, nee, ja, precies.
Dat is een hele moeilijke discussie.
Dat lijkt me goed te verdedigen. Je zegt, dit is geen rechtssysteem. Dus daar kunnen we ons makkelijk mee bemoeien, ook al noemen jullie het dat wel.
Ja, dat precies. Rusland krijgt natuurlijk ook al jaren heel veel kritiek van allerlei mensenrechtenorganisaties. Ook de Venetië-commissie, dat is een soort Europees samenwerkingsverband die dan kijkt naar hoe het in rechtsstaten en democratieën in Europa, heel Europa, dus ook los van de Europese Unie, hoe dat daarmee gesteld staat. Ja, en dat het niet helemaal lekker gaat daar, is heel duidelijk.
Ja, die commissie die krijgen we binnenkort ook mee te maken. Die heeft naar aanleiding van de belastingtoeslagenaffaire, wordt die gevraagd om ook Nederland te adviseren over onze rechtsstaat. Dus die gaan wij nog heel goed leren kennen, vrees ik.
Je hebt ook al gezien dat Hongarije al heeft gezegd van, oh Nederland, dan ben je altijd met je vingertje over ons rechtssysteem. Kijk eens even naar jezelf. Jullie doen zelf openlijk aan discriminatie. Ja, daar gaan we nog het een en ander van horen, vrees ik.
Ja, Pia Katz, daar gaan we het dan weer over hebben. Dankjewel voor nu.
Alsjeblieft, fijne dag.
Hallo, Diederik de Groot.
Hallo Mark.
Van BNR Nieuwsradio. Gisteren in de podcast, vandaag ook. Heel ander verhaal. Hoewel, alles heeft natuurlijk links of rechtsom uiteindelijk wel weer met de coronacrisis te maken. En we hadden gisteren onze opname en toen aan het eind zei je, nu moet ik meteen ophangen, want ik ga praten met mensen van Marktlink.
Ja, nou dat heb ik ook gedaan.
En dat is het verhaal wat vanmorgen uiteindelijk op de radio terechtgekomen is.
Ja,
wat is dat voor een soort club?
Dat is een overnamespecialist, dus die onder meer een bedrijf dat wil worden overgenomen of een koper kan helpen bij het bepalen van een goede prijs. Nou, het hele proces begeleidt. En die hebben is gekeken naar hoe staat het er nu voor op die overnamemarkt. Dus hoeveel bedrijven of eigenlijk eigenaren van bedrijven zouden hun bedrijf al willen verkopen en hoe vaak gebeurt het en waarom loopt het dan stuk als het niet gebeurt. Nou ja, het komt er eigenlijk op neer, kort gezegd, dat veel meer ondernemers in de komende tijd hun bedrijf zouden willen verkopen dan dat het uiteindelijk gebeurt. En wat zij stellen is dat dat heel vaak misloopt, omdat prijs zoals die, de waarde van dat bedrijf zoals die is, dat wordt vaak verkeerd ingeschat. Niet alleen door de verkoper, maar ook door de koper van het bedrijf. En als het natuurlijk heel erg uit elkaar loopt wat de een ervan verwacht en wat de ander ervan verwacht, dan lopen dingen natuurlijk ook stuk.
Zij zien dus eigenlijk dat die markt stil ligt. En eigenlijk op het moment dat zij bedachten, we hebben tijd voor dit onderzoekje, laten we dat eens gaan uitzoeken. Toen wisten ze al dat ze het niet zo druk hadden. Dus eigenlijk wisten ze de conclusie al of niet.
Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Overigens is het ook weer niet zo dat die overnamemarkt nou stil ligt. Want de laatste cijfers zijn dat echt wel aantrekt ook. Maar inderdaad, hij zegt wel, Tom Beltman van Marktlink, dat het aantal, het zou hoger kunnen zijn. Ze zouden het drukker kunnen hebben. Daar hebben ze ook een tool voor ontwikkeld, zodat die waardebepaling wat beter kan. Dat bepaalde factoren worden samengevoegd, waardoor dat iets gemakkelijker gaat. En dat zou dan er ook toe moeten leiden dat bedrijven vaker van eigenaar wisselen. Maar op zich de trends die zij signaleren, dus ook dat bijvoorbeeld bedrijven in deze tijd heel erg veel waard zijn, dat je ze voor een hele goede prijs kan verkopen, dat is op zich niet nieuw. Dat is gewoon bekend, dus dat is waar.
En wat gaat er nu dan mis? Dan zijn het de mensen die het willen kopen die zeggen het is crisis, dus het tarief zal vast wel laag zijn. En de mensen die, laten we zeggen hun restaurantje in de aanbieding doen of hun winkeltje zeggen, ja, maar dit is mijn lust en mijn leven, dat is echt heel veel waard hoor.
Nou, het is vooral het laatste dat dus degene die een bedrijf, die de eigenaar is, dat die niet direct overgaat tot verkoop. In de eerste plaats omdat het soms gewoon niet bekend is dat je er zo'n goede prijs voor kunt krijgen. En ook misschien niet bekend dat er heel veel mensen, of heel veel kopers, dus kapers op de kust liggen. Als je het nog een kaper kan noemen, want als je het natuurlijk gewoon graag wil verkopen, dan is het gewoon even goede vrienden en daar ga je.
Ja.
Daar loopt het dus in die zin mis. Want die 40% die ik net geloof ik al noemde, dus 40% van de ondernemers zou hun bedrijf in de komende 2 jaar wel willen verkopen. Dat zegt al wel genoeg. Dus er is echt wel De wil.
En wat is het, maar wat is het dan, waardoor het misloopt? Is het dan dat die verkopers denken, de prijs zal wel heel laag zijn. Ik wacht nog eventjes. Is het zo?
Ja, nou ja, in ieder geval denken ze soms, het kan ook andersom zijn, dat de prijs lager is dan die daadwerkelijk is. En dat dus bijvoorbeeld de verkoper van een bedrijf een hele andere verwachting heeft van wat hij voor zijn bedrijf kan krijgen. Dus als er dan iemand bij jou aanklopt met, ik wil er wel 5 miljoen voor geven. En jij had in je hoofd, wat misschien ook onrealistisch was, dat je er 12 miljoen voor kan krijgen. Ja, dan gaat dat natuurlijk nooit door. Want wie gaat er nou akkoord met zo'n groot verschil? Terwijl wat Marklinkt zegt is, als je beide partijen daar betere informatie over kan geven, en dan verschilt het vaak bij allebei wel wat van wat de verwachting was, dan gaat het vaak helemaal niet eens meer per se over geld. Natuurlijk, als je een onderhandeling ingaat met een koper, dan is het veel meer, kom je veel meer over onderwerpen te praten als, ja, hoe gaat die bedrijfsvoering er dan uitzien? Wat doet het voor het bedrijf en voor medewerkers van het bedrijf? En dat is natuurlijk eigenlijk waar je misschien wel liever over wil praten bij een overname dan gesteggel over geld. Maar in ieder geval is ook wel dus wat er wordt gesignaleerd, dat de prijs die je kan krijgen is gewoon op dit moment goed voor je bedrijf. Hoewel dat uiteraard per sector zal verschillen, per bedrijf zal verschillen. Maar ja. De waarde is heel hoog. En de waarde is zo hoog ook, omdat er eigenlijk heel veel vraag is naar bedrijven. Maar het aanbod uiteindelijk toch laag is. Dus het is gewoon een heel simpel economisch principe. Dus ja.
Maar begrijp ik het nou goed dat het dus eigenlijk op verschillende manieren misgaat? Dus dat er zowel verkopers zijn die zeggen, ik verwacht er helemaal niks van. Ik gooi mijn winkel gewoon niet in de aanbieding. En dat er andere ondernemers zijn die denken, ja, maar deze deal komt nooit rond, want ik krijg er niet voor wat ik echt vind dat het waard is. Dus dat ze de hoge zowel als de lage verwachtingen op het ogenblik zien.
Nou, dat klopt helemaal. Het is eigenlijk dus gewoon gebaseerd allemaal waarop het misgaat op niet de juiste informatie hebben. Dus inderdaad, het eerste wat je zegt, als jij in je hoofd hebt dat je maar voor je bedrijf een bepaald relatief laag bedrag kan krijgen, waarom zou je dan
dit niet meer doen?
Ja, dan ga je het niet in de etalage zetten. Dus dan wacht je nog wel even tot je denkt dat het wat beter te doen is. En natuurlijk zijn er ook situaties waarin een ondernemer, een eigenaar van een bedrijf denkt van, nou, mijn bedrijf is echt ongelooflijk veel waard. Ik kan er 10 miljoen voor krijgen. Terwijl degene die in jouw etalage kijkt, waarin je bedrijf zojuist hebt gezet, denkt van, nou, 5 miljoen, dat is wel prima. Ja, dat gaat natuurlijk niet zo snel tot elkaar komen. Dat zijn dus eigenlijk twee verschillende paden. Waardoor het misloopt.
Die allebei je mismatch opleveren. Ja. En dat is, maar dat is natuurlijk ook precies wat de crisis is. De onzekerheid over de situatie waar we in zitten. Als je denkt, dit bedrijf is misschien vandaag eigenlijk niet zoveel waard, want ik heb alleen nog maar voorraden en geen klanten. Maar over een jaar, dan loopt het weer als vanouds.
Ja.
Ja, dan heb je natuurlijk nu de verwachtingen dat het over een jaar heel veel waard is. En daarmee is het vandaag ook heel veel waard.
Nou, als je het zo zegt, Mark.
Ja.
Misschien moet jij ze gaan adviseren.
Nee. En tegelijk, ik lees vanmorgen in het FD bijvoorbeeld een verhaal over Bas Rasker. Dat is een ondernemer die onder andere mede-eigenaar is van Corendon, maar heeft heel veel dingen gedaan. En die doet ook heel veel met horeca. En die zegt, op het ogenblik zijn er heel veel horeca-pareltjes op de markt. Dus kennelijk, als je goed zoekt, dan kan je wel ondernemers vinden die van hun bedrijf af willen. Want hij koopt er ook zo her en der. Midden in de crisis zou je denken, is dat nou het moment? Maar hij koopt die bedrijf op het ogenblik op.
Nou ja, in die zin krijgt hij misschien dan weer aan de andere kant van de medaille, dat hij daar dan een goede prijs voor kan krijgen. Omdat, nou, de horeca is natuurlijk bij uitstek ook wel een sector waarin ik het mensen, waarin ik het wel begrijp als je als ondernemer klaar bent met je zaak. Omdat, nou, weinig
meneer Rasker, neem het maar mee.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat die horecamarkt gaat natuurlijk zometeen onherroepelijk weer aantrekken als het weer open moet. Nou ja, ik denk in de eerste maanden zelfs heel erg veel. En daarna, zolang de samenleving gewoon open is en de economie open, loopt de horeca natuurlijk wel goed. En het is waarschijnlijk in normale tijden heel erg lastig om een horecazaak over te nemen. Of nog duurder. Als er wel gewoon perspectief is en het wel gewoon doorloopt zoals het moet. Dus heeft deze ondernemer nu zijn kans schoon gezien, blijkt dan. En waarschijnlijk bouwt hij, hij zal wel wat schulden ook voor zijn rekening moeten nemen dan. Maar ziet dan in de toekomst dat natuurlijk weer aantrekken. En goed gemaakt worden, schat ik zo in.
Ja, dat is ook de inschatting van meneer Rasker, lees ik in de laatste artikel, in de laatste alinea van het artikel. Want hij denkt dat het horecabedrijf sterker uit de crisis zal komen.
Nou ja, ik hoop het ook, want dan kan ik weer naar het terras.
Diederik de Groot, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik zei het net al tegen Vasco van der Boon. Je kan altijd reageren, altijd mailen naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En soms levert dat suggesties op. Bijvoorbeeld voor de vrijdagse aflevering van Nieuwsroom, Nieuwsroom Den Haag. Iljic bijvoorbeeld, die mailde naar aanleiding van de aflevering van gisteren. Als sommige lijsttrekkers nou zo weinig tijd kunnen maken voor de verkiezingscampagne vanwege de pandemie, hoe moet dat dan straks met de formatie? En Iljic vraagt zich af of dat echt wel een goed idee is om de verkiezingen door te laten gaan. Nou moet ik zeggen dat er bij mijn weten één lijsttrekker is die zegt dat hij het zo druk heeft dat hij helaas dit jaar niet aan campagnevoeren toekomt, en dat is de premier. Maar als je de media een beetje in de gaten houdt, dan kom je de premier overal tegen. Dus ik weet niet of hij het echt te druk heeft om campagne te voeren. En als je tijd hebt voor campagne, dan heb je natuurlijk ook tijd om straks te formeren. Dat is mijn eerste reflex bij deze vraag. Misschien gaan we er vrijdag nog even op door in Nieuwsroom Den Haag. Dankjewel Iljic voor je mailtje. En als jij ook wil reageren, nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Graag tot morgen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.